Hij ligt hier voor ons op tafel. Laat het dus helemaal plat slaan wat er nou gebeurd is.
En... dit is ongeveer, voor degene die het kunnen zien, dit is ongeveer zo'n plank. Is, in de Formule 1 is hij niet meer van hout tegenwoordig. Dat dacht ik eerst wel, maar dat is tegenwoordig veranderd. Het is een glasvezel laminaat, om het even precies goed te zeggen.
Ik heb thuis ook laminaat, maar dat is anders. Hè?
Ja, die kun je niet onder Formule 1 auto zetten.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Het kampioenschap ligt weer helemaal open. Gaat Max Verstappen voor de verrassing van het jaar zorgen? En wat kunnen we verwachten dit weekend al tijdens de Grand Prix van Qatar? Dat en meer bespreken met coureur Jeroen Blekenmolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekenmolen. Jongens, het kampioenschap ligt weer open. Er zei iemand aan tafel ooit een keer, er moet wel iets heel geks gebeuren. Wil ik erin gaan geloven dat Verstappen weer meedoet om de titel. Nou Jeroen, kom er maar in.
Ja, nou ja, het was duidelijk. Hè. Of ze moesten er met z'n tweeën een keer af.
Ja.
Of gedisqualificeerd worden. Maar hier hadden we natuurlijk geen rekening mee gehouden. Dit was echt een wondertje.
Ja.
Dan moet er nog steeds nog wat gebeuren. Maar nu is het open. Ja. Nu is de kans reëel geworden. En voorheen vond ik de kans eigenlijk gewoon theoretisch. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Maar in de praktijk gebeurt het dus wel als er iets heel geks gebeurt.
Op wie ga jij je geld inzetten, Frank? En hoeveel?
Nou, ik heb met Jeroen al een weddenschap afgesloten gisteren. Toen ik contact had over zijn column. Hè. We gaan allebei een fles wijn erop inzetten dat Max wereldkampioen wordt. En we hebben afgesproken dat we die flessen niet tegen elkaar wegstrepen.
dan gaan we het gewoon goed vieren.
Ja. Nou ja, ik denk dat Max het alsnog gaat redden. Eventueel Piastri, maar ik geloof nog steeds niet in Norris. Daar heb ik eigenlijk nooit in geloofd. Omdat hij, ik vind hem geen wereldkampioen. Ik vind dat hij te veel fouten maakt en ook te labiel is in zijn hoofd. En dat zie je op verschillende momenten. Zag je dat ook afgelopen weekend weer. Maar goed, hij heeft nog wel steeds de meeste punten natuurlijk. Maar ja, lang antwoord, maar ik zet mijn geld op Max.
Jij?
Ja, ik zie toch wel Norris als de favoriet eigenlijk nog. Puur door zijn voorsprong. En laten we even reëel zijn. Hè. Als hij voor Piastri en Max eindigt in Qatar, dan is hij het. Dan is hij klaar. Hij moet 25 punten hebben. Dus de droom kan heel snel uiteenspatten in Qatar voor de twee anderen. Maar ik zie nu de kans voor Max ook in één keer heel reëel. De spanning gaat toenemen. De spanning neemt nog anders toe dan voorheen. Want er komt nog veel meer druk. Met nog maar twee wedstrijden te gaan en natuurlijk die sprintrace. Maar het wordt wel een mentaal spelletje nu, ook voor Norris.
Ja, dan ga ik voor...
En het mooie is, het gaat natuurlijk vooral... Oh, sorry. Je hebt ook een mening.
Ja, tuurlijk.
Het staat er met een mening.
Ik ga voor Piastri. Ja. Ik denk dat hij de lachende derde wordt. Ja. Gisteren ook, of tijdens de race na aflopen, zag je hem met een glimlach de paddock verlaten. Ik dacht van, hé, die is natuurlijk weer een beetje, ja.
Nou ja, die is even goed gedisqualificeerd. Maar hij heeft net zoveel punten als Max natuurlijk.
Nee, daarom, dus voor hem ligt ook helemaal
hij verliest minder uiteindelijk met die actie.
Daarom, ja.
Dus voor hem kwam het eigenlijk goed uit als je het even theoretisch bekijkt. Maar precies. Ook dan is het gat groot. Hij rijdt met dezelfde auto.
Ja.
24 punten. Maar ja, het is ook maar 24 punten. Als ze alle drie gewoon steeds aan de finish komen en ze zijn de snelste competitief, dan wordt het heel moeilijk. Dan is Norris natuurlijk degene die gewoon eerste, tweede, derde kan worden steeds. En dan moet hij er zijn.
Maar het mooie is natuurlijk, je hebt twee races en een sprintrace. Dus ze komen elkaar nog drie keer tegen bij de eerste bocht. Ja, ik kan me haast niet voorstellen, zeker als ik kijk hoe, ook in Vegas, hoe Norris instuurde. Dat ging nu net goed. Maar het kan ook maar zo fout gaan. Hè? We kunnen ook... Prost, Senna, weet je nog? Dat ging ook een paar keer mis in de eerste bocht. Dat zou ook kunnen, hè?
Ja, dat is mooi. Hè? Je kan geen Prost Senna doen, want je kan elkaar niet van de baan rijden, want je hebt altijd een lachende derde dan.
Ja.
Dus dat is het dat moeilijke maakt, voor een Piastri. Ja. Of voor een Norris, in dit geval. Ja. Die kan wel een keer met Piastri eraf, maar dan is Max er. Of andersom. Ja, dus het is een moeilijke situatie voor hem.
Ja. En dan nog de papaya rules. Wat zeg je nou, Jeroen? Gooi ze eindelijk een keer overboord. Huppatee.
Als zij, nou ja, goed, ik zei net, hè, Norris staat op pole position voor die wereldtitel. Maar ik geloof ook echt wel erin dat Max het kan omdraaien en naar zich toe kan trekken. Dat zie ik een beetje 50-50. Maar als je Max wil verslaan, dan moet je gewoon gaan samenwerken. En dat is niet alleen elkaar voorbij laten op een bepaald punt. Maar dat is ook met strategie slim zijn. Hè, dat je Piastri iets langer door laat rijden, waardoor Max net even opgehouden wordt. Of hem eerder binnenhaalt, waardoor je een undercut doet. Wat helemaal niet handig is, dat hij later weer wordt ingehaald. Maar dat inhalen kost ook weer tijd. Dus je kan heel erg spelen met twee auto's die vooraan rijden. Alleen, als in Qatar blijkt dat de McLaren's gewoon de snelste zijn, 1-2 liggen. Ja, dan is het sowieso klaar voor Max.
Ja.
Dan hoeven ze het ook niet om te draaien. Want dan kun je het open houden tussen die twee. Maar als het zo is dat Verstappen de stoorzender is, ja, dan kan je makkelijk natuurlijk Piastri opofferen. Gaat alleen niet gebeuren, maar dat zou ik doen als ik Zac Brown was.
Ja.
Ik zou nog te denken aan dat wat je zegt over stoorzender. Heb je dat nog gezien met de start in Vegas? Maar tijdens de opwarmronde. Dat Norris continu aan het praten was over de boordradio. Want Max liet best wel een aardig gat vallen, zeg maar. En Norris zei het van, hij doet het expres, hij doet het expres. Hij ging al helemaal in het hoofd zitten van...
Ja, maar Max zit in hun hoofd. Dat is ook het probleem. Hij zit op dat soort dingen te letten. Terwijl Max denkt, nou ja, weet je, die zegt het een keer van... hij is weer lekker bezig tegen GP dan, zeg maar, zijn engineer. Maar die interesseert het allemaal niks. Maar hij is daar zo mee bezig met al die kleine dingetjes... die misschien helemaal niet zo belangrijk zijn.
Maar er zit wat onzekerheid en frustratie in zijn hoofd, denk ik. En we hebben laatst ook die race in Brazilië gehad natuurlijk. En daar is Norris eigenlijk rijdt een foutloos weekend. Hè. Die staat boven op het podium. En tijdens de ceremonie gaat het publiek tekeer. En die zingen allemaal tu-tu-tu-tu, Max Verstappen. Ja, dat is omdat Max weer de show steelt. En dat is heel vaak natuurlijk. Hè. Een jaar eerder in Brazilië. Toen ging Max natuurlijk van 17 naar 1. En Piastri die begon op pole. En die ging al bij de start ging al vragen, ja, hoe is het met Max? Wat doet Max? En toen zei de engineer ook van, ja, hou je niet bezig met Max. Rij je eigen race. Jij rijdt vooraan. En uiteindelijk werd het helemaal omgedraaid. Maar het feit dat hij altijd maar in zijn hoofd met Max bezig is. En ik sprak gisteren na de race in Vegas, sprak ik Jos even. En die zei ook van, ja, Norris die denkt alleen maar Max, Max, Max. En daarom denk ik ook, dat is niet de mindset die je moet hebben voor een wereldkampioen.
Nee, goed, hij heeft die voorsprong, dus dat is dan zijn voordeel.
Nou,
dus
maar dan wordt het de wereldkampioen omdat hij de snelste auto heeft. Maar niet de wereldkampioen omdat hij mentaal het beste is of omdat hij de beste coureur is.
Ja,
nou, zeker. Ja. En natuurlijk de komende races gaat ook alleen maar om wie gaat het beste met de druk om. Ik bedoel, dat is natuurlijk echt de grote sleutel, denk ik, voor de komende sprintrace en de twee Grand Prix die we nog hebben.
Ja, daar gaat Max het beste mee om. Die staat nog steeds natuurlijk in de wedstrijd van... alles wat ik pak is mooi meegenomen. Ja. En ik ga gewoon vol gas, voluit. Ja. Neem nog een beetje risico ook onderweg, als het moet. Ik gooi hem er gewoon tussen. En dat weten ze allemaal.
Ja. Ja, over dat vol gas gesproken, vond ik wel mooi in Vegas.
Plankgas.
Plankgas,
ja.
Dat ze zeiden tegen Norris, go get him. En dat op een gegeven moment Max alleen maar vlakke rondetijden. Snel, snel, snel. Van nou, kom maar.
Ja, dat zei hij ook achteraf. Ja. Als je dat soort dingen tegen mij zegt, ja, kom maar op. Weet je, dan maak je hem alleen maar...
Dus dat is wel grappig hoe anders dat werkt. Norris die wordt er zenuwachtig van. En Max die denkt van, nou, kom maar op.
Ja, die wordt extra aangemoedigd. Ja. Extra motivatie. Ja.
Hey, dan nog even naar de plank. Voor de mensen die meekijken op YouTube. Hij ligt hier voor ons op tafel.
Ja,
Laat het helemaal plat slaan wat er nou gebeurd is.
En... Dit is ongeveer, voor degene die het kunnen zien, dit is ongeveer zo'n plank. In de Formule 1 is hij niet meer van hout tegenwoordig. Dat dacht ik eerst wel, maar dat is tegenwoordig veranderd. Het is een glasvezel laminaat, om het even helemaal precies goed te zeggen.
Ik heb thuis ook laminaat, maar dat is anders. Hè?
Ja, die kun je niet onder Formule 1 auto zetten. Het doel van zo'n plank is eigenlijk om de auto te beschermen. Want als je niks daaronder hangt, dan gaat die auto slijten. En dan heb je iedere week een nieuwe raceauto nodig. Dat wordt een beetje duur. Dus dat is uiteindelijk het doel van zo'n plank. Die auto's liggen zo laag, die raken sowieso de grond.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, het is gewoon de bescherming. Maar er zijn wel regels voor gemaakt, omdat je met de wagenhoog natuurlijk heel veel grip kan vinden in een Formule 1 auto.
Want eventjes, hoe lager je gaat, hoe sneller je gaat, toch?
Dat is theoretisch creëer je dan meer downforce. Dus dat is letterlijk hoe lager je gaat, hoe beter. Precies. Tot het punt komt dat je eigenlijk te veel aan het de grond aan het raken bent. Want dan komen de wielen ook van de grond af, letterlijk. Dus dat is natuurlijk de...
En dat is weer gevaarlijk. Dat hebben we toen gezien met Senna, 94. Als een van de oorzaken dat hij dus uit die bocht vloog, was dat die bodemplaat de grond raakte.
Daar ben ik niet mee eens. Maar
jij denkt nog steeds de stuurkolom...
Die theorie hebben ze gezegd. Maar om dat heel kort uit te leggen, toen zeiden ze de bandenspanning was laag na de safety car. De bandenspanning laag betekent ook dat de auto lager ligt.
Ja.
Alleen toen hebben ze al één volledige ronde geraced na de safety car. Hebben in het geval van Senna. Mm-hmm. Dus ik vind dat totaal onzin. Want na een ronde zijn je banden alweer omhoog gekomen.
Door de hitte, ja.
Dus de bandenspanning loopt op. Dus de wagenhoogte was weer relatief normaal. Daar brak gewoon de stuurkolom. Maar het is wel een ding, als je na de safety car van start gaat, dan zie je ze ook vaak wat meer vonken. En wat meer, omdat die bandenspanning wat lager is.
Ja. Maar het feit is, sinds dat ongeluk van Senna, hebben ze gezegd, we doen een houten plaat onder de auto. Zodat we ook beter kunnen checken dat de auto's niet te laag gaan, toch?
Ja, het is eigenlijk, het is letterlijk bescherming, maar ze willen ook dus niet dat die auto's te laag gaan. En daar zijn gewoon regels voor gemaakt. En nu die plaat die begint op 10 mm, die mag dan niet kleiner of niet dunner zijn dan 9 mm uiteindelijk.
En bij McLaren gingen ze dus eruit, want hij was dunner dan 9 mm.
Ja, een fractie, hè? 8,7, 8,8 geloof ik. Hè?
Ja, 8,8 en, dus dan zou je zeggen 0,12 mm, dat is niks.
Ja.
Daar ben ik het op zich mee eens. Alleen, je kan het niet één op één naar de wagenhoogte vertalen. Dus als jij boven die 9 mm had willen blijven, had je de auto misschien wel 1 mm omhoog moeten doen.
Ja, ja.
En dat is wel degelijk een verschil met een Formule 1 auto. Dat kan zomaar 2/10 per ronde zijn.
Oké, dus verhelder inderdaad. Het scheelt gewoon zoveel rondetijd. Je kan niet zeggen, nou die auto doen we even een centimeter hoger. Want dan raakt het ding het asfalt niet. Maar dat scheelt echt gewoon...
Ja, het gaat serieus om millimeters. Ja. Dus ze schroeven soms halve millimeters. Dus ze kunnen voor en achter de wagenhoogte aanpassen. Dat hangt natuurlijk ook van je downforce af, van je gewicht. Het hangt van heel veel dingen af. Welke vleugel rijden, want dan wordt de auto ook naar beneden gedrukt. Dus welke vloer rijden. Dus de normale vloer even afgezien van je plaat.
Ja.
Dus het hangt van heel veel dingen af, maar dat moeten ze allemaal berekenen.
Dus het liefste wil je dat hij af en toe de grond kust, maar dat hij dus niet een millimeter afslijt. Dan heb je de perfecte wagenhoogte en dan kun je het maximale uit de auto halen op dat gebied.
Ja, je hebt natuurlijk nu, zoals Vegas, op die strip zag je dat vooral. Dan heb je heel veel hobbels. Dus daar raak je sowieso, ga je de bodem raken, hoe dan ook. En dat, gek genoeg, lijkt het dan alsof dat dan af zou remmen. Maar dat valt heel erg mee. Dat zie je eigenlijk niet terug op de data.
Oké.
Maar ja, hoe lager je dan gaat als je dan een snelle bocht hebt waar je niet die hobbels hebt, daar heb je dan echt voordeel. Daar ligt die auto lager, dus heb je gewoon meer downforce.
Hoe kan het dat een team als McLaren hier zo de fout mee is?
Misschien nog even, want je hebt het over de plank, maar je hebt ook nog de skidblocks.
Ja, dat is ook een ding. Hè. We pakken hem er nog even bij. Je hebt hier, dit is dan een A1 GP plaat waar ik zelf mee heb gereden. Daar zitten nog gaten in. Dit was volgens mij puur om hem op de goede plek in de auto te zetten. Mm-hmm. Dus dat had even niks met skids te maken. Maar een Formule 1 bodemplaat heeft ook van die gaten erin. Die heeft aan de voorkant een groot gat. En dan aan de twee achterkant zitten ook nog twee gaten.
Ja.
En daar zit een soort van metalen plaat in. Die zijn puur voor de show. Want die zorgen voor die vonken. Dus dat is, eigenlijk, die hebben geen echte functie. Het gaat puur om de slijtage van de plank.
Behalve als ze uitzetten.
Ja, nou ja, dat is het gerucht, hè, wat er ging. In Brazilië zijn er 2-3 teams gepakt. Dat heeft de FIA allemaal een beetje onder het tapijt geschoven.
Ja.
Met skidblocks die dus van ander materiaal waren. En die zetten onder hitte iets meer uit. En dat is natuurlijk wel een voordeel. Want dan steekt er iets uit op die plaat. En ja, dan...
Waardoor dat slijt en niet het hout.
Ja, of in ieder geval
de plank ontziet.
De plank wordt ontzien. En dat is schijnbaar wel gebeurd. Of dat is gebeurd. Het was een beetje grijs gebied. Dus eigenlijk slim van de teams die dat gedaan hebben. Nou, we kunnen er bijna wel van uitgaan dat McLaren een van die teams was.
Ja.
En die hebben in Vegas moeten rijden met hetzelfde materiaal als een Red Bull en als de rest.
Precies. En dan zou je normaal zeggen, nou, dan heb je de vrije trainingen. Dan kun je daar gewoon rustig de boel op afstemmen of, met de setup. Maar we hadden een aantal rode vlaggen en een paar regensessies.
Ja, moeilijk. Die zaterdag nat. Dat verwacht je natuurlijk ook niet in de woestijn. Nee. En dan heb je dus eigenlijk alleen die vrijdag en al die rode vlaggen en een baan die heel hobbelig is. Je had een beetje de porpoising, maar ik denk ook dat het gewoon de hobbels waren die dat veroorzaken.
Dus kortom, McLaren moest gokken.
Een beetje gokken.
Gokken en dat is dus misgegaan.
Ja, en je gaat wel de limiet opzoeken. Want als je wil ook niet die auto 2 mm te hoog zetten, want 2 mm, daar sta je niet vooraan. Dus dat is de moeilijke balans die ze hadden.
Ja, dat is het mooie dat ze nu natuurlijk wel in de positie zitten dat ze de limiet moeten opzoeken.
Ja.
Ze kunnen niet meer op safe spelen, want de situatie in het kampioenschap is niet meer zo. Maar dat was een paar maanden geleden anders natuurlijk. Hè? Toen was de voorsprong 100 punten op max.
Ja,
en wat nog een interessante was eigenlijk, is dat ze... ik heb vaak de vraag gekregen nu de laatste paar dagen. Wordt het dan altijd gemeten? Nou, niet, want ze gaan niet die hele auto ondersteboven keren iedere wedstrijd. Het wordt de top 5, denk ik, wordt altijd wel eruit gehaald. En nog een beetje random wat andere auto's.
Ja.
Het wordt niet per definitie altijd gemeten. Maar ze hebben natuurlijk zichzelf in de voet geschoten. Want Lando Norris gaat in één keer langzaam rijden op het rechte stuk.
Ze riepen, dat heeft niemand... te maken met benzine. Maar dat
was een, want ze hadden een codewoord op de radio. Maar niemand begreep het. Want je kan kijken naar alle analisten, commentatoren. Iedereen zat zich af te vragen. Wat is er aan de hand? Heeft hij te weinig benzine? Maar dat zou verschrikkelijk dom zijn. Hè? Ja. Dat kan bijna niet. Bovendien hadden we virtual safety car 2 keer. Dus dan zou het bijna onmogelijk zijn dat je te weinig benzine erin hebt gedaan. Heb je dan een remprobleem? Maar ja, waarom ga je dan op het rechte stuk heel langzaam rijden? Dus eigenlijk zag de FIA vanaf de zijlijn al, wacht even, die hebben gezien dat die plank te veel aan het afslijten is.
Plus ze wisten al van de vorige race, hè, met die andere skiplocks. Dus wat ga je dan checken? Die plank, ja, en niet iets anders. Ja,
dus dat het is was 1 en 1 is 2. En dan check je ook beide auto's. Want het had best kunnen zijn dat maar één auto gecheckt zou zijn en de ander gewoon dus door de keuring komt, omdat hij niet gecheckt is op dat punt. Ja. Maar in dit geval hebben ze gewoon beide McLaren's gewoon meteen gecheckt op die vloer. Dus ze speelt daar wel meer.
Ja, ja, ze voelden de bui ook al hangen, denk ik. Aan de reactie van Norris meteen na afloop te zien, merkt je al een beetje van, het zit niet helemaal goed.
Ja. En, ja, die wist misschien die code. Ik weet niet, hij zei natuurlijk naderhand, geen idee, het team vroeg me.
Maar ja, hij wist natuurlijk wel.
Hij zal die code wel weten, dat zal doorgesproken zijn.
En dan hoorde natuurlijk ook al van, in die bochten moet je wat inhouden.
Ja, het was met name recht stuk, want dat is waar hij het meeste... Waar die meest op de grond rampt, als het ware. En ja, dan moet je ook. Ja, je moet een beetje de mazzel hebben dat hij op de goede plek slijt. En niet op de plekken waar ze meten. Ja. Want ze hebben 4 plekken waar ze meten.
Nou, en ik vind het dan. Kijk, de marge is minimaal, hè. En ze worden gedisqualificeerd. En dat zijn de regels. En dat is dan ook wel terecht. Het enige waar wij het ook even over hadden vanochtend. En dat vind ik er wel opvallend. Een dag eerder was de kwalificatie. En er reden 2 Mercedes'en. En die hadden de setup van de auto's niet vooraf naar de FIA gestuurd, hè, naar de wedstrijdleiding, wat verplicht is. Hadden ze niet gedaan en dat bleek achteraf omdat de mail was hangen of zo, was blijven hangen of zoiets dergelijks.
CrowdStrike.
maar die zijn dus niet gestraft. En dat is dan ook raar, want nog steeds is de regel, je moet die setups vooraf doorsturen. Nou ja, en als dat niet gebeurt, om wat voor reden dan ook, blijf je hier breken.
Ze zeggen door beveiligheidsmaatregelen in het systeem is die mail te lang blijven hangen. Ja, maar is die wel op tijd verzonden. Dat is wat ze aangeven.
Ja, maar, maar goed, hè? Je moet hem aan de FIA overhandigen, toch?
Ja.
Nou ja, die hebben we niet gehad op tijd. En of er nou een iemand naar later is geweest of het is een storing of wat
dan ook.
Daar
hebben ze dan
wel
een goede partner met CrowdStrike. Die waren natuurlijk ook, die Kurtz die heeft aandelen gekocht, maar... De beveiligings, die doen ook het Witte Huis en die doen heel veel beveiliging. Maar ze zeggen het was een beveiligingsdingetje en de mail was wel verzonden.
Nee, maar dat snap ik. Maar als je dan aan de ene kant heel strak de regels toepast en je disqualificeert 2 McLaren's omdat die plaat een fractie van die millimeter te veel is afgesleten door een rekenfout. Kan je ook zeggen, ja, is een foutje, iemand heeft zich vergist. En aan de andere kant zeg je tegen Mercedes van, nou, jammer, we begrijpen het... ICT-probleempje.
Maar daar kun je misschien wel aantonen dat je op, laten we zeggen, 10:59 die mail hebt verzonden. Dus voor 11 uur, ik zeg maar even een tijd.
Ja.
Alleen is hij pas om 11:10 aangekomen.
Ja.
En hier, met zo'n plaat, kun je natuurlijk gewoon... Het is een heel simpel meetdingetje. Het is gewoon zo'n wat je thuis ook kan gebruiken. Ja. Hier pakken ze gewoon zo'n ding. Ja, dat is te dun. Dus dat is wel heel zwart-wit dit. En met die mail kun je nog een beetje...
Misschien...
Ja.
Misschien.
Dat denk ik ook.
Maar we weten ook hoe het gaat met de FIA soms. Dus,
Maar goed, hoe dan ook. Door zo'n klein foutje ligt alles weer open.
Het is, het is fantastisch.
En ik ben ook benieuwd om nog even bij die plank te houden. Hoe ze dat nou volgende week gaan doen. Dus ze gaan de auto toch wel iets hoger neerzetten waarschijnlijk.
Ja,
nou, wel. Dus dat betekent ook dat die auto weer wat langzamer is.
Ja, dus in principe kunnen ze daar lager rijden omdat het heel vlak is in Qatar. Je hebt wel maar 1 vrije training, dus daar moet je het dan goed hebben. Dus ze zullen wel een keer die auto heel zwaar neer moeten zetten in die vrije training. Met echt veel brandstof erin, want dan zakt hij natuurlijk nog meer.
Ja.
Dus dat zijn dingen waar ze wel rekening mee moeten houden. En in verhouding tot de rest zou ik denken dat ze nu wel een millimeter of zo omhoog moeten. En dat is zeker ook op een baan als Qatar echt een nadeel.
Ja.
Ja. Oké, er is nu tijd voor de top en flop. En nou... Tom Coronel, kom er maar in. Wat is jouw top en flop van de Grand Prix van Las Vegas?
Ja, dan komt hij weer, de top en de flop. Ja, dat was met een weekendje wel. Er zaten heel veel toppers in en heel veel floppers. Maar ik ga voor 1. Ja, en dan denk je, oeh, wat wordt het dan? Ja, de topper was natuurlijk dat de FIA zich gewoon aan afspraak heeft gehouden. En daar bedoel ik daarmee, 9 mm is 9 mm van de plank. En dat heeft ons natuurlijk... Ons spreekt dan over Nederlanders. Natuurlijk toch een beetje geholpen. Want eindelijk is het kampioenschap weer serieus interessant. Want wij dachten echt, nou weet je wat, Lando Norris, het is klaar. Max had het al opgegeven, wij hebben het opgegeven. Maar nee, absoluut niet. Maar ja, als je op de limiet gaat rijden, dan krijg je dat. Dus McLaren heeft in dit geval het zelf verprutst. Want zij zijn te laag gegaan. En dat is dus ook de flop. Want McLaren, hoe heb je dit kunnen doen? Je geeft hier nagenoeg het kampioenschap weg. 25 punten, zo op een dienblaadje naar meneer Verstappen toe. Nou ja, de topper was dus de FIA en de flopper was dus McLaren.
Oké. Nou Frank, Wat is jouw top en flop?
Mijn top is Antonelli van P17 uiteindelijk naar het podium. Hè. Als vijfde werd hij afgevlagd. Ondanks een tijdschrift nog, omdat hij te vroeg weg was bij de start. Dus die reed gewoon een hele sterke race.
Ja.
En qua flops, ja, er zijn nog een heleboel kandidaten, moet ik zeggen. Alleen als ik er dan toch één uit moet pikken, is het Bortoleto. De manier waarop hij zijn auto in de zijkant van Lance Stroll ramde, ja, dat was echt wel een beetje onbenullig. En hij was natuurlijk in Brazilië, de race ervoor was hij ook al uiterst ongelukkig. Dus hij verdient nu wel de flop van de week.
Jeroen, kom er maar in.
Nou, eigenlijk, ik ben het redelijk met je eens. Maar goed, ja. Ik ga niet hetzelfde zeggen. Maar allebei, dat zijn voor mij ook twee toppers en floppers, zeg maar.
Ja.
Top, ja. Ik bedoel, je kan er niet omheen, Max. Dat hij toch gewoon naar bocht 1. Dat vind ik het mooie. Of hoe hij het ook gedaan had, hij was er toch wel voorbij gekomen. En nu dwingt hij Lando in een foutje. Die remt gewoon te laat, omdat hij in zijn spiegel zit te kijken en een Max let. Had hij op tijd geremd, was hij buitenom gereden. Dus dat is gewoon de top die hij altijd is. Flop, Alexander Albon. Ja. Gewoon de muur in, net als vorig jaar in de kwalificatie. Zelfde muurtje. Even de handtekening bijwerken, denk ik, daar op de muur. En in de race tegen Hamilton aangereden. Overigens, die kunnen we ook zomaar in dat rijtje zetten natuurlijk. En de hele Disney show, dat vond ik ook niet echt. Mickey en Minnie Mouse bij de Formule 1, dat vind ik, ja, commercie is belangrijk, maar... Ik vond hem niet helemaal passen.
Ja, kleine disclaimer misschien. De Uber-flop is natuurlijk McLaren. Hè? Met de disqualificatie.
Ja. Helder, jongens. Nou, hey, en voor onze luisteraars. We groeien heel erg lekker op YouTube en op Spotify. Bedankt voor al het luisteren. Geef ons vooral ook even een duimpje. Dat helpt ons alleen maar om nog meer te kunnen groeien. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de prijsvraag, jongens. Want zoals elke week. Jeroen, kom er maar in. Wat kunnen onze luisteraars en kijkers winnen?
Ja, dan rij je gewoon zonder bodemplaten. Want dat is gewoon echt nog ouderwets karten. Nee, een kart cadeaubon bij Race Planet, Amsterdam of Delft. En is lekker, want daar is het begonnen eigenlijk. Ik rij zelf ook nog wel eens af en toe. Het is altijd wel genieten.
Nou, helemaal goed. Nou, vorige week was de prijsvraag. Wie won de eerste Grand Prix van Las Vegas in 1981? Nou jongens, kom op. Dat was...
Alan Jones.
Helemaal goed. Nou, we hadden heel veel inzendingen en na een loting is Joost Brinkhus de winnaar geworden. Nou, gefeliciteerd. Jij mag binnenkort in Amsterdam of in Delft even lekker gaan racen. Op een bodemloze, althans, niet bodemloos, maar zonder houten plank lekker karten. En de vraag van deze week is, sinds 2023 is de Grand Prix van Qatar een vaste waarde op de kalender. Waarom begon dat niet al in 2022? Nou, als je dat weet, stuur je antwoord naar podcast@formule1.nl. Dus naar podcast@formule1.nl. Dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van Formule1.nl. Het verhaal gaat dat Andy Cowell weggaat bij Aston Martin, de teambaas. En dat Christian Horner wordt klaargestoond om daar die plek in te nemen.
Het meest opvallende bericht was de disqualificatie van McLaren, denk ik. Maar in de schaduw daarvan...
Ja, zeker.
Ja.
Wat vind je ervan, jongens? Hij zit er pas sinds oktober vorig jaar... Ja.
Ik zie het eigenlijk niet gebeuren.
Nee?
Nee. Maar ja, ik weet niet of ze...
Dat hij weggaat of dat hij wordt vervangen door Horner?
Nou, beide.
Oké.
Maar goed, ik heb ook geen glazen bol. Een beetje glazen bol kijken misschien. Maar...
Een bericht op de BBC
Het eerste zie ik wel gebeuren. Omdat ze natuurlijk niet echt een lekker seizoen hebben. En Lawrence Stroll, de eigenaar van het team, die heeft er een handje van om mensen weg te sturen. Hè. Is al,
behalve de zoon.
Wat zeg je?
Behalve
ja, maar dat is het. Hij zoekt iemand die zijn zoon wereldkampioen kan maken. Nou ja, die bestaat niet, denk ik. Dus, maar hij blijft het wel proberen. En alleen ik zie Horner daar gewoon niet heen gaan. Ik bedoel, Horner is toch meer... Ja, tenminste, ik vind hem een beetje besmet met alles wat er om hem heen gebeurd is. Hij botst natuurlijk een beetje met Adrian Newey in het verleden. Hè? De ontwerper van Red Bull die naar Aston Martin is gegaan. Dat schijnt nu wel weer oké te zijn. Hè? Want ik las zelfs dat ze afgelopen zomer samen naar een concert zijn gegaan. Dus dat doe je niet als je elkaar het licht in de ogen niet gunt.
Van Gary Halliwell. Of...
Ja. Ja. Aan de andere kant, is dat dan de route die je van Aston Martin die je op wil? Bedoel, dan zijn er wel meer namen die ook genoemd worden trouwens. Binotto wordt genoemd, Seidel wordt genoemd.
Zelfs
Martin Whitmarsh wordt genoemd. Ja, er zijn meer smaken. En Horner wordt natuurlijk ook in verband gebracht met Alpine. Dat is qua cultuur en qua mensen die er werken. Hè, met, hoe heet onze Italiaanse vriend ook alweer?
Flavio Briatore.
Ja, Briatore. Dat is dan wat logischer, denk ik.
Nou jongens, we gaan het op in de gaten houden.
Wat denk jij, Bas?
Nou, waarom niet?
Ik zou het wel mooi vinden voor alle verhalen.
Ja, ik zou het ook leuk vinden. Want het is weer een beetje extra actie buiten de baan ook.
Ja, zeker. En hij zorgt er altijd wel voor verhalen. Ik bedoel, we moeten ons blad en de website ook weer vullen, jongens. Dus.
Ja, nee, ik zou het ook wel...
Het zou een hereniging worden met niet alleen met Nieuwe, maar ook met Honda natuurlijk.
Ja.
Ja, goed.
Ja, misschien is het helemaal geen slechte combi, eigenlijk, als je erover nadenkt. Hmm. Maar,
goed. Ja.
Goed. Eerst nog eventjes. Komend weekend, wederom race, de Grand Prix van Qatar. Wat vinden we van het circuit, jongens?
Ja, ik vind er niet zo heel veel aan, als ik heel eerlijk ben. Rijders vinden het volgens mij wel oké.
Ja.
Het is natuurlijk veel snelle bochten.
Ja.
Niet alle rijders vinden het oké, want het is loodzwaar. En dat wordt het nu weer. We hebben natuurlijk weer banden.
Het schijnt warm te worden ook.
Ja, warm. Uiteindelijk komt er veel grip. Ja. Die baan ook. De asfalt is best wel, heeft gewoon veel grip. Het zal in het begin nog een beetje vies zijn met zand en zo, maar dat gaat snel weg. Ja, nou ja, ik vind altijd van die baan, het is zo'n track limit baan. Dus dat, ja, daar hou ik gewoon niet van.
Nee.
Zet maar muren neer en grindbakken. Nou, er ligt wel wat grind trouwens, maar nou, het is niet mijn type baan.
Nee.
Nou ja, ik vind het sowieso jammer dat we het seizoen weer afsluiten in het Midden-Oosten. Qatar en de week daarna natuurlijk Abu Dhabi. En qua beleving is dat gewoon jammer. Autosport leeft daar minder dan alle andere plekken in de wereld ongeveer. Mm-hmm. En we zitten daar alleen vanwege het geld. Maar dan vind ik het jammer, terwijl het seizoen naar een hoogtepunt gaat, wederom. Hè, en dat het dan een beetje in zo'n ambiance is. En natuurlijk kunnen we mooie races zien. Maar ja, ik had het toch mooier gevonden als zo'n seizoen ontknoping plaatsvindt. Bijvoorbeeld in Brazilië, wat we in het verleden hebben gehad.
Nee, ja, dus absoluut.
Ik ben geen fan van Qatar.
Iedereen vroeger in Australië. Ja, dat was fantastisch.
Ja. Dat was mooi.
Adelaide, ik ben wel blij dat Australië weer de opening van het seizoen is. We hebben jaren gehad dat het Bahrein was. Dus je eindigt in het Midden-Oosten. Je begint in het Midden-Oosten en je eindigt terug. En ja, wel een beetje mooi als sommige dingen blijven zoals ze waren.
Ja. Maar goed, het is een sprintweekend. Extra veel kans op punten. Het is weer spannend. Ik bedoel, je hebt maar één vrije training.
Wij hebben het over spanning bij die coureurs. Maar ook, wat denk je, bij die engineers nu? Die moeten dus in één training... moeten ze die auto goed neerzetten.
Ja.
En je moet in één training moet je eigenlijk een kwalificatiesetup vinden en een longrun gaan doen. Minimaal één. En dan moet je ook nog je band kiezen. Doe je dat dan op de medium of op de hard? Of...
Ja.
Dus het is voor die engineers ook echt wel spannend, zeg maar.
Ja, dat. Plus we hebben natuurlijk dit weekend een verplichte tweestopper bij de Grand Prix. Wat voor impact gaat dat hebben?
Ja, dat is natuurlijk jammer. Want dat zorgt ervoor dat je hebt ook nog bepaalde rondes wanneer die moeten gebeuren, die pitstops.
Ja, maximaal 25 ronden mag je.
Ja, dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een soort van recht toe recht aan strategie krijgt voor iedereen. En je kan natuurlijk een undercut proberen net iets te vroeg naar binnen te duiken, maar je moet rekening houden met die 25 ronden.
Minder makkelijk dan met een normale strategie.
Ja, je kan niet echt spelen. Je kan dus niet in één keer toch doorrijden, ik ga voor één stop. Terwijl het misschien echt wel mogelijk zou kunnen zijn daar. Maar Pirelli durft gewoon niet aan, want die willen geen klapbanden hebben. En ook wel weer terecht als het echt gevaarlijk zou zijn. Dan... Maar ik vind het jammer dat dat nodig is.
Ja.
Als we kijken naar de uitslagen van de afgelopen edities. In 23 won Max Verstappen, in 24 won Max Verstappen. Zeggen we, nou, dat is een ABC'tje. Dus ook een 25. Of zeggen, dit jaar is zo raar, het loopt zo anders. Geen pijl op te trekken.
Het is geen ABC'tje, maar het helpt denk ik wel. In ieder geval in het hoofd. Niet zozeer bij Max, maar vooral bij Norris. Dat...
Ja, Piastri stond ook twee keer op het podium daar. Dus die
gaat goed altijd daar.
Ja.
Ja.
Het is wel ook dat het zo zwaar is ook een voordeel van Max. Want de keren dat hij uitstapte daar, dan bizar. Maar dan zie je hem gewoon, hij is gewoon nog fit eigenlijk. Zweet amper en al die andere gasten lagen ongeveer op het asfalt erop.
Ja, dat was 23 was dat, hè?
Dat was het ergste, Maar ze kunnen ook harder rijden, omdat je sowieso voor twee stops gaat. Dus je weet gewoon...
Het tempo ligt hoger, hè?
Het tempo ligt zeker hoger. En Max heeft gewoon... die is echt niet de fitste autocoureur van al die Formule 1-coureurs. Dat weet ik zeker. Als ze gaan fietsen, hardlopen, dan wordt hij aan alle kanten verslagen door die anderen. Maar hij heeft gewoon het minste energie nodig in die auto.
Ja.
Dus hij is by far fit genoeg om zo'n Formule 1 race te rijden. Maar hij is de fitste als hij die race moet rijden. Hij kan dat gewoon doen zonder al zijn energie te gebruiken. Dus dat is zijn grote voordeel daar.
Ja. Oké, jongens, kleine voorspelling. Wie staat er bovenaan het kampioenschap na de Grand Prix van Qatar?
Nou, bovenaan weet ik niet. Ik denk wel dat Max de race gaat winnen.
Beide?
Ja, dat denk ik wel, eigenlijk. En wat natuurlijk ook helpt... Max is niet in te halen natuurlijk. Als Max eenmaal aan de leiding ligt, je komt er niet meer zomaar voorbij. Althans niet zonder risico's te nemen. En dat is denk ik een groot voordeel. Die McLaren's zullen toch met enige reserve blijven rijden, denk ik. Ik zet mijn geld op Max.
Ja, ik ook wel. Dan zal Norris nog wel eerste staan als hij er niet afgaat. Maar ik ga ervan uit dat hij echt wel zijn puntjes probeert te pakken. Ja. Dus Max 1 en ik denk, het is moeilijk te voorspellen. McLaren zal echt wel sterk zijn. Nou, ondanks dat ze misschien een millimetertje omhoog moeten met die auto. Dus die twee McLaren staan er ook wel bij. Maar Ferrari was ook niet zo slecht uiteindelijk als je ziet in de wedstrijd weer.
Denk jij dat nog eens weer zo gaat insturen bij de start zoals hij dat in Las Vegas deed? Als Max naast hem zit?
Ja, hij maakt gewoon een inschattingsfout. Hij maakt gewoon een fout.
Dat is het remmen. Maar het naar binnen sturen, zeg maar.
Ja, dat denk ik wel. Ja? Maar dit was ook wel... Max zat er nog niet ver genoeg naast. En dan kan je met een beetje ellebogenwerk zeggen van... Jij gaat maar van je gas af. Want Max moest van zijn gas af. Ja. Want anders ging zijn voorvleugel eraan. Maar daar kom je mee weg als hij er nog niet zo ver naast zit. Als hij er met zijn wiel naast had gezeten, dan kan je dat niet meer doen. Nee. Dan laat Max hem ook staan en dan hang je met z'n tweeën in de hekken.
En dan krijgen we dus toch Piastri.
Dan is het Piastri.
Nou jongens, op naar een spannend raceweekend. Nou, bedankt voor jullie komst.
Op wie zet jij je geld?
Ik heb net gezegd dat...
Flesje wijn ook?
Flesje wijn. Ik heb net gezegd dat Piastri de lachende derde wordt. Dus dan moet ik voet per stuk houden. Dan zeg ik, Piastri is de lachende derde na dit weekend. Maar goed, wel leuk. Wel leuk dat we een mooie ontknoping krijgen van het seizoen. En die langer duurt dan we allemaal gehoopt hadden. Jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En volg ons ook zeker op YouTube. En op naar een heel mooi raceweekend in Qatar. Bedankt voor het luisteren. Hoi hoi.